Ik wil u vanavond iets lezen uit het boek Daniël en uit het evangelie naar Johannes. Uit Daniël 11. Daar lezen wij over de koning van het noorden. Ik zal u straks uitleggen wat daaronder verstaan wordt. En we lezen over die koning van het noorden in vers 29 van Daniël 11. Ter bestemder tijd zal hij opnieuw in het zuiden, dat is Egypte, binnenvallen, maar de laatste keer zal het niet zijn zoals de eerste. Er zullen schepen der Kittieten tegen hem komen, zodat hij afgeschrikt wordt. Maar op de terugweg zal hij, dat is nog steeds die koning van het noorden, Antiochus Epiphanes, zal hij vergramd worden tegen het heilig verbond en tot daden overgaan. En teruggekeerd zal hij zijn belangstelling wijden aan hen die het heilig verbond verzaken. Dan zullen strijdmachten door hem op de been gebracht worden. Zij zullen het heiligdom, de vesting, ontheiligen, het dagelijks offer doen ophouden en een gruwel oprichten die verwoesting brengt. En degenen die zich misgaan tegen het verbond zal hij door vleierijen tot afval bewegen. Maar het volk dat zijn God kent zal sterk zijn en daden doen. En de verstandigen onder het volk zullen velen tot inzicht brengen, maar zij zullen een tijd lang struikelen door zwaard en vuur, door gevangenschap en beroving. Doch terwijl zij struikelen zullen zij een kleine hulp vinden, dan zullen velen zich in huichelachtigheid bij hen aansluiten. Sommigen van de verstandigen zullen struikelen, opdat er onder hen loutering, schifting en zuivering teweeggebracht worden, tot aan de eindtijd. Want deze toeft nog tot de vastgestelde tijd. Dan uit het Johannes-evangelie, hoofdstuk 10, waarmee wij de enige schrift plaatsvinden waar het feest dat wij vanavond willen overdenken wordt genoemd. In Johannes 10, vers 22, lezen wij, en het was, in de Telos-vertaling is dat hier, en het was het feest van de tempelwijding in Jeruzalem. Er staat als voetnoot bij het zogenaamde Chanukka-feest, ter herdenking van het herstel en de reiniging van de tempel door Judas de Maccabeer, 164 voor Christus, na de ontwijding daarvan door Antiochus Epiphanes. Het vers gaat verder met te zeggen: het was winter en Jezus wandelde in de tempel in de zuilengang van Salomo. De Joden dan omringden hem en zeiden tot hem: hoe lang houdt u onze ziel in spanning? Als u de Christus bent, zeg het ons vrij uit. Jezus antwoordde hun: ik heb het u gezegd en u gelooft niet. De werken die ik doe in de naam van mijn Vader, die getuigen van mij. Maar u gelooft niet, omdat u niet tot mijn schapen behoort, zoals ik u gezegd heb. Tot zover het woord van God. In de vorige vier lezingen, beste vrienden, hebben wij ons bezig gehouden met de zeven hoogtijden van Israël, zoals we die vinden in Leviticus 23, met name, ook wel op andere plaatsen, maar in Leviticus 23 vinden we ze het duidelijkste in hun ordening van zeven feesten. Sinds de instelling van die zeven hoogtijden kent Israël nog heel wat meer bijzondere dagen. Ik zal niet willen zeggen feestdagen, want daar horen ook treurdagen bij, de grote vaste dagen. Maar ook op zijn minst twee die we wel degelijk als feesten zouden kunnen aanduiden. en die hun wortels ook vinden in de Bijbel. Dat is belangrijk, in tegenstelling tot andere dagen. Ik denk aan het nieuwjaarsfeest van de bomen. En natuurlijk vooral de recente Israëlitische feestdagen, zoals de onafhankelijkheid van Israël enzovoort. En de herdenking van de Shoah. Maar er zijn op zijn minst deze twee feesten die we in deze en de volgende lezing hopen te behandelen, die hun wortels vinden in de schrift zelf. En dat zijn het Chanukka-feest, of in Nederlands wordt meestal Chanukka gezegd, en het Purim-feest, of zoals velen het lezen uit de Bijbel, Purim in de Nederlandse vertalingen. Ik heb al eerder gezegd, de volgorde waarin we de feesten behandelen is wat merkwaardig, want nu juist in de afgelopen dagen, het eind van de week, vorige week, is het Purimfeest gevierd door Joden wereldwijd. En merkwaardig dat wij ons dan nu met het typische winterfeest bezighouden, het Chanukka-feest. Maar goed, we behandelen ze in een zekere morele orde die zich niet veel aantrekt van het jaar en de tijdstip waarop we die feesten behandelen. Wat is de historische achtergrond van dat Chanukka-feest? Je vindt dat bij alle feesten, hebben we gezien, zeker ook bij de feesten in Leviticus 23. Maar ook het Chanukka-feest en het Purim-feest zijn echte herdenkingsfeesten. Het gaat om de herdenking van belangrijke historische gebeurtenissen. En laat ik even met u meewandelen door een stukje geschiedenis. In de eerste plaats, de zeven feesten hebben natuurlijk hun wortels in de vroege geschiedenis van Israël. Maar we gaan nu een hele grote sprong maken naar de verwoesting van Jeruzalem en van de tempel in het jaar 586 of 587 voor Christus. Door toedoen van de Babyloniërs, Nebukadnezar. Na de Babylonische ballingschap, u vindt dat in het boek Ezra beschreven, zijn de Joden, althans een klein deel van hen, teruggekeerd naar het Heilige Land. En hebben daar de tempel herbouwd. Niet zo schoon als de tempel van Salomo, een veel eenvoudiger bouwwerk, die genoemd wordt de tempel van Zerubabel. En dat veel later, eeuwen later, koning Herodes de Grote, die tempel zeer fraai versierd had, wordt die tempel ook wel genoemd de tempel van Herodes. Het is de tempel die in het jaar 70 door de Romeinen is verwoest. De tweede grote tempelverwoesting. Je zou denken dat dat herstel van de tempel en de inwijding daarvan in de dagen van Ezra zo belangrijk was dat daar ook wel een bepaald feest aan gewijd zou zijn, maar dat is niet het geval. Maar er is wel een feest dat gebeurtenissen herdenkt die eeuwen later in de tweede eeuw voor Christus zich hebben afgespeeld. En die niet betrekking hebben op de inwijding van die tempel, maar op de herinwijding van die tempel. Wat was er namelijk gebeurd? Toen Israël terugkeerde uit de Babylonische ballingschap, was het de tijd van het Perzische Rijk. Kores, de Pers of Cyrus zoals hij ook heet, had het volk toestemming gegeven terug te keren naar het beloofde land. Maar dat Perzische Rijk is een eeuw of wat later onder de voet gelopen door een buitengewoon begaafd en nog jong strateeg, koning Alexander, koning van Macedonië en eigenlijk over heel Griekenland. Alexander de Grote, genoemd door het nageslacht, die zo rond 330 voor Christus dat Perzische Rijk onder de voet liep. Dat verraste hem zelf, maar het gebeurde. En binnen de kortst mogelijke tijd had hij niet alleen dat hele Perzische Rijk veroverd, maar was zelfs doorgestoten tot India aan toe. Zelfs grote delen van wat wij nu Pakistan en India noemen, hebben een korte tijd behoord tot dat grote rijk van Alexander de Grote. Dat is wel heel spectaculair. Het is ook heel spectaculair dat Alexander aan een vrij onnozele ziekte, die we niet kunnen traceren, plotseling overleed. Nog jong. Hij had een zoontje nagelaten, maar dat speelde verder geen rol. Onmiddellijk barsten er oorlogen uit tussen zijn generaals over de verdeling van zijn onmetelijke rijk. De gebieden in het oosten, zoals India, Pakistan, die gingen al gauw verloren. Maar er bleef genoeg over en 12 jaar lang streden zij, en die worden genoemd de Diadogen. Dat zijn de opvolgers van Alexander die ruzie maakten over de verdeling van zijn rijk. Uiteindelijk werd dat rijk verdeeld in 4 delen. En de belangrijkste daarvan, omdat Israël, het land Israël precies daartussen ingeklemd zat, die 2 belangrijkste delen worden hier in Daniël 11 uitvoerig aangeduid als de koning van het noorden, dat is het Syrische Rijk, en de koning van het zuiden, dat is het Egyptische Rijk. Waarbij u moet bedenken dat die koningshuizen van Syrië en Egypte, in Syrië werden ze de Seleuciden genoemd, naar de eerste koning uit dat huis, Seleucus, maar heel veel van die koningen heten ook Antiochus, Antiochië is genoemd. En het koningshuis van Egypte werd genoemd naar de eerste koning Ptolemeus. En vele van de koningen uit dat huis der Ptolemeën heten ook zo. Als het gaat in Daniël 11 over de koning van het noorden, dan gaat het niet over 1 figuur. Maar als u het hoofdstuk van begin af aan vervolgt, dan gaat het elke keer over de ene opvolger na de andere opvolger. Steeds aangeduid met die ene term, de koning van het noorden. En zo is het ook met de koning van het zuiden. Op een bepaald moment zijn wij aangeland in de 2e eeuw voor Christus. Dus dat is nog weer eens een keer een 170 jaar na Alexander de Grote. En nadat dat rijk allang was opgedeeld. Dat Syrische Rijk heeft trouwens ook geweldige omvang gekend en geweldige macht. Pas later door de Romeinen zijn die rijken weer onder de voet gelopen en ingepalmd in het Romeinse Rijk. Maar het Syrische Rijk heeft geweldige uitbreiding en geweldige macht gekend. Palestina lag daartussen en ging dan nu eens over in Egyptische handen en dan weer in Syrische handen. In de tijd waarin ons verhaal speelt, zo in de jaar tussen 170 en 160 voor onze jaartelling, was Palestina een deel van dat geweldige Syrische Rijk en heerste over dat rijk een koning die zoals vele van zijn voorvader Antiochus heet, of vele, hij was Antiochus de 4e. En hij werd genoemd de stralende of de doorluchtige in het Grieks Epiphanes. Zo onderscheiden we ze van elkaar. Die koning Antiochus Epiphanes speelt een belangrijke rol in het boek Daniël. Dat is bijzonder omdat Daniël deze dingen heeft opgeschreven lang voor de geschiedenis zich afspeelde. Want Daniël heeft immers geleefd in het Babylonische Rijk en nog net een beetje aan het begin van het Perzische Rijk. Heel veel mensen zeggen daarom ook dat dat boek Daniël veel later geschreven moet zijn, anders had hij die gebeurtenissen niet zo in detail kunnen beschrijven. Maar wie gelooft in de inspiratie van de schrift, die heeft er geen moeite mee dat God zulke dingen van tevoren in detail kan beschrijven. Op een bepaald moment heeft deze koning Antiochus Epiphanes nare ervaringen opgedaan in Egypte. We lezen daar iets over, maar ik wil niet in details treden. In elk geval, op een bepaald moment heeft hij in woede zich misgaan in Jeruzalem. En heeft daar plotseling een einde gemaakt met groot geweld aan de offerdienst in de tempel. Dat was een afschuwelijk moment voor heel veel Joden. Niet voor allemaal. Veel Joden hadden zich intussen de Griekse cultuur van dat Grieks-Syrische Rijk eigen gemaakt. Bogen zich neer voor de afgoden. Tot op de dag van vandaag kun je in Israël de overblijfselen vinden van die Griekse en Romeinse cultuur. En ook overblijfselen van afgodstempels, van Griekse beelden. Waar niet alleen maar de bezettende macht zich voor neerboog, maar helaas ook heel wat Joden. In zijn woede vergreep Antiochus zich echter aan de tempel. En dat was verschrikkelijk. Hij ontwijdde die tempel door daar een groot beeld neer te zetten van de hoofdgod van de Grieken, de Griekse god Zeus. En hij gebruikte onreine dieren, varkens, om die te slachten op het brandofferaltaar en daarmee zijn goden te vereren. De Sabbat werd verboden en de besnijdenis werd verboden. Met deze twee dingen raakte hij het Jodendom in zijn hart. Zou u dingen kunnen noemen die kenmerkender zijn voor het Jodendom en voor datgene wat God zelf aan de Joden heeft opgedragen dan de Sabbat en de besnijdenis? En het ergste was nog wel dat heel veel Joden aan deze gruweldaden meedeelden. Ik heb, dat gebeurt niet vaak, dit keer ook eens de Willibrord-vertaling meegebracht, een Rooms-Katholieke Bijbeluitgave. En de reden waarom ik dat gedaan heb, dat is omdat in deze Bijbeluitgave ook de apocryfe boeken staan. Nou, dat gebeurt me ook niet vaak, dat ik tijdens een Bijbellezing uit de apocryfe boeken lees. Maar ik troost me met de gedachte dat de Statenvertalers die apocryfe boeken ook hebben vertaald. U vindt ze nog in de oudste Statenbijbels. En daarboven schreven dat, hoewel deze boeken niet geïnspireerd zijn, ze toch zeer stichtelijk zijn om te lezen. En ik hoop dat wat ik u voor ga lezen, u dat stichtelijk vindt, hoewel het niet erg verkwikkelijk is. Want een van de belangrijkste boeken bij die apocryfe boeken is het eerste boek van de Maccabeën. Waarin ons beschreven wordt de opstand van wetsgetrouwe Joden die het opnamen tegen de Griekse bezetting, Grieks-Syrische bezetters, met de bedoeling de tempel weer te bevrijden uit deze heidense handen en opnieuw aan de dienst van God te wijden. In het eerste boek van de Maccabeeën, in hoofdstuk 1, daar wordt uitvoerig beschreven hoe Antiochus de tempel plunderde, nadat al eerst dat proces van vergrieksing, dus van invoering van heidense afgodsdienst in Israël beschreven werd. Er wordt een Syrisch garnizoen in Jeruzalem gelegd. En dan wordt zelfs, wat ik u net al aangaf, zelfs de Joodse godsdienst verboden. En dan lezen we in vers 54. De 15e Kislev, dat is de 9e maand van het Joodse jaar, van het 145e jaar, dat is gerekend vanaf Alexander de Grote, liet de koning, dus Antiochus Epiphanes, de gruwel der verwoesting bouwen op het brandofferaltaar. In de steden van Juda werden afgodsaltaren opgericht. En voor de ingang der huizen en op de pleinen brandde men wierook. Alle schriftrollen die men kon opsporen werden verscheurd en verbrand. En degene bij wie men een boek van het verbond aantrof of die de wet nog onderhield, werd volgens koninklijk besluit ter dood gebracht. En dan in vers 59, de 25e van de maand, werd er een offer opgedragen op het afgodsaltaar dat op het brandofferaltaar stond. De vrouwen die hun kinderen hadden laten besnijden, werden volgens het voorschrift van de koning ter dood gebracht, met de zuigelingen vastgebonden aan de hals van hun moeder. Ook doodde men de familieleden en degenen die de besnijdenis hadden voltrokken. Toch bleven veel Israëlieten standvastig en waren zij vastbesloten geen onreine spijzen te eten. Zij wilden liever sterven dan zich met verboden spijzen te besmetten en het heilig verbond te schenden. Ze werden dan ook ter dood gebracht. Zeer zwaar drukte Gods toorn op Israël. Dat laatste is wel heel merkwaardig. Hier wordt dat wat Israël hier overkwam gezien als de toorn van God vanwege de verregaande vergrieksing, dus de heidense invloeden in Israël. Dan in het tweede hoofdstuk wordt ons het optreden beschreven van de priester Mattathias, die het op een bepaald moment niet meer kan aanzien en een van de Joden die daar deelneemt aan de heidense afgodsdienst in de tempel ter dood brengt. En dat wordt het begin van een massale opstand, waarbij de vijf zonen van Mattathias een grote rol spelen. Die vijf zonen, daarvan is de beroemdste geworden de zoon Judas, die de bijnaam droeg Maccabai. En dat betekent vermoedelijk hamer, vanwege zijn heldhaftig optreden. En naar hem werd deze hele verzetsbeweging, die dus door Judas en zijn broers geleid werd, de groep van de Maccabeën genoemd. God heeft hun opstand op een buitengewone wijze gezegend. Als je bedenkt wat er toch een kleine massa mensen het was, terwijl de grote massa van het volk er niet aan meedeed. En deze kleine groep mensen eigenlijk, betrekkelijk klein, het klaarspeelde de tempel, niet alleen de vijanden te verdrijven, maar ook de tempel weer te reinigen. Precies 3 jaar later op dezelfde datum, de 25e van de maand Kislev. En ik sla nu een heel stuk over en ik kom nu bij de instelling van het Chanukka-feest in hoofdstuk 4 van 1 Maccabeeën. Waar we lezen in vers 52, in de vroege morgen van de 25e van de 9e maand, dus de maand Kislev, van het jaar 148, droegen ze volgens de voorschriften van de wet op het nieuwe brandofferaltaar dat ze hadden gebouwd, een offer op. Op dezelfde tijd en op dezelfde dag waarop de volken het altaar hadden ontwijd, dat was dus 3 jaar eerder geweest, werd het onder het zingen van lofliederen, begeleid met citers, lieren en cymbalen, weer ingewijd. Al het volk wierp zich in aanbidding ter aarde neer en loofde de hemel die hun onderneming had doen slagen. 8 dagen lang, dus precies zoals het vandaag nog steeds gevierd wordt, vierden zij het feest van de altaarwijding, waarbij ze vol vreugde brandoffers opdroegen als mede lof- en dankoffers. Zij versierden de voorgevel van de tempel met gouden kransen en schilden, herstelden de poorten en de zalen en plaatsten nieuwe deuren. Er heerste een zeer grote vreugde onder het volk, omdat de smaad hun door de heidenen aangedaan was weggenomen. In overleg met zijn broers en geheel de volksvergadering van Israël bepaalde Judas dat ze, zolang ze leefden, het feest van de altaarwijding jaarlijks 8 dagen lang, te beginnen op de 25e van de maand Kislev, in vreugde en blijdschap zouden vieren. Hier vinden wij de basis van het Chanukka-feest. De Joodse traditie, zoals die vooral in de Talmud is terug te vinden, heeft daar nog allerlei bijzonderheden aan de overlevering toegevoegd. En één daarvan is nogal belangrijk om het feest te begrijpen zoals het vandaag gevierd wordt. Maar ook te begrijpen hoe in het Johannesevangelie de grondtrekken daarvan weer opduiken, merkwaardigerwijs. Er is een Joodse legende die we in de Talmud vinden, niet in deze oudste bron, in 1 Maccabeeën, dat men, toen men het licht weer wilde aansteken op de kandelaar in de tempel, men nog slechts 1 klein kruikje olie kon vinden dat voldeed aan de voorschriften. Het duurde geruime tijd voordat er weer nieuwe olie kon worden aangemaakt. Daarmee maakte men natuurlijk onmiddellijk een begin. Maar het wonder was, zo vertelt de overlevering, dat toen men dat kleine kruikje olie gebruikte, de kandelaar maar liefst 8 dagen, terwijl het normaal voor 1 dag toereikend was geweest, maar liefst 8 dagen lang bleef branden. En dat moet u gewoon weten, want het meest kenmerkende van het Chanukka-feest zoals het vandaag gevierd wordt, zijn de 8 dagen van het feest met hun 8 verschillende kaarsen. U hebt allemaal wel eens de gewone menorah gezien. Menorah is in het Hebreeuws kandelaar. De gewone kandelaar, zoals die in de tempel van Salomo stond, trouwens al in de tabernakel, is een 7-armige kandelaar. Maar voor het Chanukka-feest ontwikkelde men een eigen kandelaar met 8 houders en nog een 9e die apart staat, waar de shamash in zit. Dat betekent letterlijk de dinaar. En dat dinaartje, daarin zit de kaars waarmee de andere kaarsen worden aangestoken. En zo viert men op de eerste dag, wordt daar 1 kaarsje aangestoken, op de tweede dag de tweede en op de derde dag de derde, totdat dan op de 8e dag alle kaarsen branden. Als u uitrekent wanneer het feest gevierd wordt, dan is dat eind november, ergens tussen eind november en eind december. Die Joodse kalender kan nogal switchen, doordat er af en toe een 13e maand wordt ingevoerd. Afgelopen keer in het jaar 2000 viel daardoor het Chanukka-feest nagenoeg samen met het christelijke, als je dat zo wil noemen, kerstfeest. In ieder geval is het heel bijzonder dat het Chanukka-feest midden in de winter valt. En het is heel treffend dat in Johannes 10 daar aandacht op wordt gevestigd. Het was het feest van de tempelinwijding. Het was winter. Met andere woorden, het was die tijd van het jaar waarin het donkerste is. En waarin het Chanukka-feest dus bijzonder opvalt als het feest van het licht. En het is heel treffend als je bedenkt dat het kerstfeest in de christelijke traditie ook het feest van het licht is. Het licht dat midden in de winter de duisternis verdrijft. Het wordt tijd dat ik u vertel dat het woord Chanukka van het werkwoord Chanach afkomt, dat vernieuwen betekent. U vindt dat woord ook enkele malen bij de inwijding van de inwijding betekent dat bedoel ik. Bij de inwijding van de tabernakel en ook bij de inwijding van de tempel, daar wordt dat woord gewoon in het Hebreeuws gebruikt. Het is dus een bekende term. Chanukka betekent inwijding. En we spreken ook wel van vernieuwing, omdat het gaat om de herinwijding van de tempel. De vernieuwing van de tempel en van de tempeldienst. Vandaar dat men ook spreekt van het vernieuwingsfeest. Het moet fantastisch geweest zijn toen de tempel weer opnieuw was ingewijd. Toen de stad en de omgeving en het tempelplein met name vol lichten waren. Overal het licht weer ontstoken werd. En zoals gezegd, tot op de dag van vandaag is het feest van de vernieuwing van het licht dat te danken is aan de wondermoed, de heldenmoed van een heel klein groepje mensen. Een paar weken geleden waren mijn vrouw en ik in Israël op een plaatsje dat niet zo vaak door christelijke touringcars wordt aangedaan. Het plaatsje Safed, zoals het in de traditie heet, vandaag heet het in het Ivriet Tsefat. Het is een van de vier heilige steden van Israël. En dat komt omdat in 1500 en daarna Joden ontkwamen aan de verdrukkingen in Europa. En daar in de luwte van Palestina elkaar vonden, hoorden van deze wonderbare plaats, waar tot op de dag van vandaag die oude synagogen uit die tijd bewaard zijn gebleven. Het zijn net christenen, dus ze hebben allemaal weer hun eigen synagogen, allemaal verschillende richtingen, allemaal verschillende soorten en maten. Maar toch, tot op de dag van vandaag, al die eeuwen door, al zeker al 5 eeuwen hebben daar orthodoxe Joden gewoond. Maar wat ik nu wil vertellen is dat in 1948 Tsefat opnieuw op een heel bijzondere wijze in de picture kwam. Doordat, het klinkt bijna als een legende, doordat opnieuw enkele tientallen Joden, heel jonge mensen, van rond de 20, enkele tientallen Joden het opnamen tegen duizenden Arabieren. Als je het verhaal leest, met name zoals het in de roman van James Michener, De Bron, beschreven wordt, het is bijna niet te geloven hoe enkele tientallen Joden daar die duizenden Arabieren op de vlucht hebben laten slaan. En terwijl ze schuin, want het ligt daar zo prachtig mooi schuin tegen de berg, hoe zij dus vanuit die ongunstige positie van beneden af, terwijl ze van boven beschoten werden, toch die stad hebben veroverd. Tot op de dag van vandaag zijn op belangrijke punten die kogelgaten uit die tijd nog steeds te zien. Het herinnert je aan het wonder dat zich in Israël altijd weer herhaalt. Hoe als God met hen is, een kleine handvol. En dat begint al bij de inneming van Kanaan in het boek Jozua. Een kleine groep mensen, altijd weer, het weet op te nemen tegen een grote overmacht. Omdat, zoals gezegd, God met hen is. In het eerste boek van de Maccabeeën, ook al is het geen geïnspireerd Bijbelboek, is een bijzonder belangrijk document om vast te leggen wat er in die tijd gebeurd is. Goed, zult u zeggen. Dat is nou allemaal heel interessant. En dat is fijn om te weten. En we gunnen dat die Joden van harte, dat zij dat elk jaar dat Chanukka-feest vieren. Ik ben zelf al eens in een Messiaanse gemeente geweest ten tijde van die 8 dagen van het Chanukka-feest, waar iedereen zijn eigen 8-armige kandelaar had meegebracht en ook de hele synagoge 1 groot feest van licht was. Dat is mooi om mee te maken. Maar wat moeten wij daarmee als christenmensen uit de heidenvolken? Wat heeft dat feest voor ons te betekenen? En het antwoord heb ik gegeven in de 2 schriftlezingen. En dat ga ik nu uitleggen. In Daniël en in Johannes. Want in het boek Daniël, hoewel we daar niet de instelling van dat feest vinden, dat gebeurde pas nadat die gebeurtenissen in vervulling waren gegaan, maar in het boek Daniël wordt aan precies deze gebeurtenis, dus in het midden van de jaren 160 voor onze jaartelling, een bijzondere betekenis gegeven. Een profetische betekenis met het oog op de eindtijd. En je kunt rustig zeggen dat het daarmee ook een messiaanse betekenis krijgt. Daar zijn ook de Joden die het Nieuwe Testament niet accepteerden zich heel goed van bewust. Want ook zij realiseren zich dat het licht dat tijdens het Chanukka-feest steeds helderder gaat schijnen, dat dat licht uiteindelijk niet anders is dan het licht van de Messias. Die het licht in deze wereld brengt. En dat is dan meteen al de sprong naar het Johannesevangelie, waar de Heer Jezus op datzelfde tempelplein het heeft gezegd: ik ben het licht der wereld. Waar hij zelf de grote vervulling is, als de grote, hij is eigenlijk zelf de tempel bij uitstek, en hij is het licht van de wereld, en hij is de grote vernieuwer. Drie belangrijke elementen van dat Chanukka-feest. Maar laten we eerst naar het eerste kijken, naar het boek Daniël. En eigenlijk begint ons verhaal dan al in Daniël 8. Wat er gebeurt in het boek Daniël is dat meermalen de geschiedenis beschreven wordt van de wereldrijken. En dat heeft altijd een doel, niet om onze historische interesse te bevredigen, maar om ons te laten zien hoe Israël het ervan afgebracht heeft, wat de lotgevallen van Israël waren in die vier wereldrijken. In hoofdstuk 2 en in hoofdstuk 7 vinden we uitgebreid de beschrijvingen van alle vier de wereldrijken, maar in Daniël 8 gaat het om twee van die rijken. In een visioen dat Daniël krijgt van een ram en een bok. Die ram, daarvan zegt hij in vers 20 van Daniël 8, de ram die gij gezien hebt, zegt de Heere, met de twee horens, doelt op de koningen der Meden en Perzen. Die twee horens wijzen op die Meden en op die Perzen die samen dat grote rijk gesticht hadden. Maar het visioen beschrijft hoe daar dan ineens uit het westen een harige geitenbok er aan komt zetten met een gigantische vaart en die stoot die hele ram omver. En vers 21 zegt, de harige geitenbok die doelt op de koning van Griekenland. Wij weten, die heette Alexander de Grote. En de grote hoorn die tussen zijn ogen stond, dat is de eerste koning. Oftewel, de geitenbok is eigenlijk dat Grieks-Macedonische wereldrijk. En de eerste, die grote hoorn, dat is die eerste koning daarvan, die eigenlijk tegelijkertijd de laatste koning was van het ongedeelde Griekse Rijk, namelijk Alexander de Grote. En dan moet u opletten wat er verder staat. En dat die afbrak en er vier in zijn plaats kwamen te staan, dubbel punt, dat betekent dus het volgende: vier koninkrijken zullen uit het volk ontstaan, doch zonder zijn kracht. Met andere woorden, we weten precies hoe dat in vervulling gegaan is. Na de dood van Alexander ontstaan er uit dat ene rijk vier deelrijken. Nou, omdat ze een deel vormden van het oude rijk, had geen van die rijken de kracht van dat rijk dat Alexander gehad had. En in het laatst van hun koningschap, als de boosdoeners de maat hebben volgemaakt, zal er een koning opstaan, hard van aangezicht en bedreven in listen. Dat is nu, dat moet u maar even op mijn gezag aannemen, dat is die Syrische koning, dus van één van die vier rijken. Die Syrische koning van Griekse herkomst, Antiochus Epiphanes. Zijn kracht zal sterk zijn, zegt vers 24, maar niet door eigen kracht. En op ontstellende wijze zal hij verderf brengen en wat hij onderneemt zal hem gelukken. Machtigen zal hij verderven, ook het volk der heiligen. En door zijn sluwheid zal hij het bedrog dat hij aanwendt doen gelukken. Hij zal zich in zijn hart verheffen en onverhoeds velen verderven. Ook tegen de vorst der vorsten zal hij optreden, doch zonder mensenhanden zal hij vernietigd worden. Wat we hier vinden zijn nog de vaagste aanwijzingen over Antiochus. Het is alsof we hier nog door een mist kijken. Het beeld is nog niet helder. Dat gebeurt in de volgende hoofdstukken, dan wordt dat beeld steeds klaarder. En daardoor weten we ook dat de koning die hier beschreven wordt Antiochus de Vierde is. Van hem lezen we dat hij ook het volk der heiligen zal verderven. Dat wil zeggen, hij heeft het voor elkaar gekregen. Hij meer dan een van zijn voorgangers, om velen van het Joodse volk te verleiden tot de dienst van de Griekse afgoden. Door sluwheid en bedrog. En in vers 25b staat, En ook tegen de vorst der vorsten, dus tegen de Heere God, zal hij optreden. En dat slaat op zijn ontheiliging van de tempel. Nu, wat betekent dit allemaal? Vooral omdat hier het visioen ineens ophoudt, alsof met Antiochus Epiphanes de geschiedenis ophoudt. Ik kan dus wel een beetje begrijpen dat die liberale theologen zeggen, kijk, vlak daarna heeft Daniel, of die pseudo-Daniel, dit boek geschreven en daarom gaat die geschiedenis niet verder. Maar ik denk dat de zaak heel anders in elkaar zit. Er staat in vers 17 aan het einde, het gezicht doelt op de tijd van het einde. En in vers 19 staat, zie ik maak u bekend wat geschieden zal in het laatst van de gramschap, want het doelt op het tijdstip van het einde. En in vers 26 aan het eind staat, het ziet op een verre toekomst. Dat betekent in het boek Daniël niets anders dan dat de profeet hier doelt op de eindtijd, die vlak vooraf gaat aan de wederkomst van Christus. Hoe weten we dat? Omdat we al Daniël 2 en Daniël 7 gehad hebben. Waar we in beide gevallen zien dat de vier wereldrijken eindigen met de wederkomst van Christus en de vestiging van zijn rijk. In Daniël 7 is dat bijzonder duidelijk. Want daar is het de Zoon des Mensen die komt met de wolken des hemels. Die een einde maakt aan het Babylonische tot en met het Romeinse Rijk. En zijn rijk van vrede en gerechtigheid zal stichten. En nu zegt de Heilige Geest hier in hoofdstuk 8 heel uitdrukkelijk. Wat daar gebeurd is met Antiochus Epiphanes heeft een grote betekenis met het oog op de eindtijd. Met andere woorden, wat er gebeurd is in die tijd, tussen 170 en 160 voor Christus, in Palestina, in Jeruzalem, is niet de volledige vervulling van wat we hier vinden. Deze woorden wijzen vooruit naar de eindtijd. Wanneer een andere boosdoener zich zal vergrijpen aan de tempel. En daarover lezen wij heel duidelijk in het Nieuwe Testament en in het boek Openbaring. Met andere woorden, ik zal het u alvast duidelijk zeggen, Antiochus Epiphanes is een, en hij was de koning van Israël, dat moeten we niet vergeten. Hij was de koning van dat hele Syrische Rijk en dus ook van Palestina. Hij was toen de koning van Israël. En als zodanig wijst hij vooruit naar een koning of staatshoofd, of hoe je het noemen wil, die Israël in de eindtijd zal hebben. En die zich zal ontpoppen als de antichrist. Toen wij in Jeruzalem waren, precies een week geleden zijn we daarvan teruggekomen. Toen wij daar waren, werden wij in allerlei opzichten bepaald bij het grote verlangen van Israël naar de derde tempel. Zo spreekt men daarover. Ik zag zelfs in een etalage een maquette van die derde tempel en de aanbeveling om die nu te kopen voor lage prijzen. Want als de derde tempel eenmaal gebouwd was, dan zou die veel duurder zijn. Het lijkt me eerder dat het andersom zal zijn, maar dat doet er nou niet zo toe. Maar die derde tempel leek sprekend op de tempel van Salomo. Het was niet de tempel van Ezechiël. En wij logeerden op de Olijfberg, waar wij een Amerikaanse evangelist ontmoetten. Die zei ongeveer dit. Als al de vredesonderhandelingen, met behulp van de Amerikanen en de Europeanen, om Israëli's, om Joden en Palestijnen op één lijn te krijgen, ergens toe zullen dienen, dan zal het misschien dit zijn. Dat de tempelplein komt onder internationaal toezicht van de Verenigde Naties. En dat dan, om beide partijen te willen te zijn, en hij wees het ons precies aan, want we konden het daar vanaf de Olijfberg prachtig zien, om daarnaast die twee moskeeën die daar staan, die tempel te bouwen, die dan wel de derde tempel zal heten, maar die de tempel zal zijn van de antichrist. Dan staan er niet twee afgodstempels, die staan er nu al, maar dan zullen er drie staan. Want hoewel de Joden, de orthodoxe Joden, aanvankelijk daar de offerdienst met groot enthousiasme zullen invoeren, en daar geruime tijd die offerdienst zal worden voortgezet, zal daar een moment komen dat de antichrist aan slacht- en spijsoffer daar een einde zal maken. Het zal precies 3,5 jaar voor het einde zijn. Het is merkwaardig, het is ongeveer dezelfde tijd dat de tempel ontwijd was in de dagen van de Maccabeeën. Daar was het precies 3 jaar. 3,5 jaar, zegt het boek Daniël en zegt ook het boek Openbaring. In die periode van 42 maanden zal de antichrist, zegt 2 Thessalonicenzen 2 vers 4, zich in de tempel zetten om zich daar zelf als God te laten aanbidden. En ook zal hij in de tempel een groot beeld oprichten van het beest, het hoofd van het herstelde Romeinse Rijk, de westerse mogendheid. Het zal zijn als in de dagen van Antiochus Epiphanes, die daar het grote beeld van Zeus oprichtte. Zeus is in feite, Zeus of Jupiter, is in feite de grote god achter de schermen van het Griekse en van het Romeinse Rijk. Zoals ook het beest in de Openbaring een machtige god met een kleine letter achter zich heeft staan. Dat is de draak, de oude slang, de duivel. En zo zal het daar precies zo zijn, met alle verschillen natuurlijk, dat is een andere tijd, maar in wezen precies zo zijn als in de dagen van Antiochus Epiphanes. Die, zoals we lazen in 1 Maccabeën, die daar een gruwel der verwoesting opricht. En ik weet, er zijn zoveel uitleggers die zeggen dat is allemaal verleden tijd, dat komt niet meer terug. Dat is allemaal in vervulling gegaan in de tweede eeuw voor Christus, in de dagen van Antiochus. En zij vergeten dat de Heer Jezus, toen hij op diezelfde olijfberg zat en uitkeek over het tempelplein en men hem erop wees hoe prachtig die tempel eruit zag, toen heeft de Heer Jezus daar beschreven dat die tempel met de grond gelijk gemaakt zou worden, zoals het ook een jaar of 40 daarna in vervulling is gegaan. Maar hij schrijft ook, hij zegt ook in datzelfde hoofdstuk Matteüs 24... als ge dan de gruwel der verwoesting zult zien staan op de heilige plaats, waarvan de profeet Daniël gesproken heeft, laten dan wie in Judea zijn vluchten naar de bergen enzovoort. Dat is buitengewoon merkwaardig. Daar zegt de Heer Jezus, Daniël heeft geprofeteerd van een gruwel der verwoesting. En de Heer Jezus geeft daar tegelijk mee aan dat die gruwel der verwoesting niet een zaak van verleden tijd is. Voor zover er in de dagen van Antiochus een gruwel der verwoesting heeft gestaan, en die heeft er gestaan, dan is dat slechts een voorbode van wat in de eindtijd zal gebeuren. De Heer Jezus zelf heeft het uitdrukkelijk gezegd. Het zal een herhaling van de geschiedenis zijn. De tempel zal opnieuw ontwijd worden. En daar komt pas in het vrederijk van de Messias, na de komst van de Heer Jezus Christus, een tempel. En dat is dan of de derde of de vierde tempel, wat maakt die nummering uit, maar dat zal de tempel zijn waarnaar het hart van het Joodse volk in feite uitziet. En dat is de tempel zoals die beschreven wordt door Ezechiël. 3,5 jaar zal die tempel ontwijd zijn. Totdat de Heer Jezus komt en de tempel gebouwd zal worden. Begrijpt u nu waarom ik zeg dat Chanukka-feest een diepe profetische betekenis heeft? Want het begin van het Messiaanse Rijk, het duizendjarig vrederijk en alles wat erachteraan komt, zal één groot Chanukka-feest zijn. Eén groot feest van de vernieuwing van de tempel. Het zal dan nog veel dramatischer zijn, want die tempel van de antichrist, als ik Jesaja 66 goed begrijp, zal verwoest worden. En dan zal daar die tempel van Ezechiël gebouwd worden, die u beschreven vindt vanaf Ezechiël 40. En in de hoofdstukken daarna. Dan zal die tempel beschreven worden. En dan zal die tempel worden ingewijd. En het zal één machtig Chanukka-feest zijn. Waar door alle Israëlieten, voor zover ze het vrederijk mogen binnengaan. En door allen uit de volken, voor zover zij dat voorrecht hebben, gevierd zal worden. Daarmee wijst het Chanukka-feest naar de komst van Shiloh, de vorst uit het huis van Juda. Er staat hier Judas in de Maccabeeën, omdat het in Grieks geschreven is, dat boek. Maar Judas is de vergrieksing van de naam Juda. In die zin is Juda de Maccabeër een voorafschaduwing van de Heer Jezus zelf. De grote vorst uit het huis van Juda. Silo. Deze was natuurlijk een leviet, want zijn vader was een priester. Hij kwam uit de stam Levi, maar hij heette Juda. Zoals de Heer Jezus uit de stam van Juda zal zijn, de grote vredevorst, de Silo waar Jacob over gesproken heeft. Als u nu met me meegaat naar hoofdstuk 11, dan vindt u daar precies hetzelfde. In dat hele hoofdstuk 11 in Daniël wordt de geschiedenis beschreven van die twee rijken, Syrië en Egypte. Hier wordt een periode bestreken van zo ongeveer 330 tot 100 63 voor Christus. Dus zoals gezegd, een periode van zo'n 165 jaar. En ook hier eindigt de geschiedenis bij Antiochus Epiphanes. Terwijl die geschiedenis nog een hele tijd door is gegaan. Tot de Romeinen aan toe. De laatste grote koningin van dat Ptolemeïsche Egypte was de beroemde koningin Cleopatra. Maar de geschiedenis gaat hier niet zo ver. Die houdt op bij Antiochus. En waarom is dat? Wel, kijkt u weer eens naar diezelfde uitdrukkingen. Vers 27 aan het eind. Nog toeft het einde tot de vastgestelde tijd. Vers 35 aan het einde. Tot aan de eindtijd wordt daar gezegd, want deze toeft nog tot de vastgestelde tijd. Vers 40, maar in de eindtijd. Dat is een uitdrukking die vaak voorkomt, ook nog in hoofdstuk 12. Vers 4, verzegel het boek tot de eindtijd. Vers 6 aan het einde, hoe lang toeft het einde deze wonderbare dingen? Vers 9 aan het eind, verzegeld tot de eindtijd. Ook hier wordt duidelijk gezegd, dat de gebeurtenissen onder Antiochus een heenwijzing zijn naar de eindtijd. En hier worden veel meer details gegeven. Hier wordt verteld wat Antiochus voor verschrikkelijks heeft gedaan. In vers 30, teruggekeerd zal hij zijn belangstelling wijden aan hen die het heilig verbond verzaken. Maar dan in vers 31 in het midden, dan zal hij de vesting ontheiligen en het dagelijks offer doen ophouden en een gruwel oprichten die verwoesting brengt. Want de gruwel is dat afgodsbeeld. Dat verwoesting afroept over degene die dat doet. En dan vinden we in vers 32 dat onheilige volk dat meehult met deze heidenen. Maar aan het einde van vers 32 staat, het volk dat zijn God kent zal sterk zijn en daden doen. Dat is een regelrechte profetie in de schrift die heenwijst naar de Maccabeeën. En in vers 33 worden ze aangeduid als de verstandigen die velen tot inzicht brengen. En dat gaat zo door tot vers 35. Maar het taalgebruik is zodanig dat wij ook hier van de tijd van Antiochus worden overgebracht naar de tijd van het einde. Wanneer opnieuw het volk Israël hersteld is in zijn land, zoals we dat vandaag beleven, met alle spanningen en onlusten die erbij horen. Ook vandaag werden we daardoor weer opgeschrikt via de media. Het gaat maar door. En als je daar toeziet en je loopt daar in die stad rond en je spreekt in Israël zowel met Joden als met Arabieren. En je probeert je een beeld te vormen van de trieste toestand die daar is. Dan realiseer je, als je opgeroepen wordt om te bidden voor de vrede van Jeruzalem, dat er maar één manier is waarop er ooit vrede voor Jeruzalem kan komen. Dat is door toedoen van de Messias. Hij alleen kan de oplossing brengen. Het wonder van Judas met zijn handje vol Maccabeeën zal straks verwerkelijkt worden in het wonder van die ene die genoemd wordt in Openbaring 17, het lam van God dat uit de hemel neerdaalt en die met hem zijn, de uitverkorenen, de geroepen en de getrouwen. Dat zijn de gelovigen die met hem neerdalen uit de hemel. En de Heer Jezus zal de strijd alleen aanbinden. Zelfs geen kleine groep, zelfs niet enkele tientallen zoals die dapperen die het Safed hebben veroverd. Maar hij alleen zal het opnemen tegen deze geweldige wereldmachten. De Maccabeeën, hoewel ze maar zo vaag in de schrift voorkomen, veel uitvoeriger in de apocryfe boeken, zijn toch een heenwijzing naar het getrouwe overblijfsel van Israël. Dat in de einddagen in het land Israël onder het Joodse volk gevormd zal worden. Een overblijfsel zal zich bekeren. Dat voorzegt Jesaja. En dat overblijfsel staat in nauwe verbinding met de Messias. Hun ogen zullen zijn opengegaan voor de Heer Jezus Christus. Naar hem zullen zij uitzien. En hij zal hun kracht geven. En wat is dat dan mooi als je dat verbindt met het Johannes-evangelie. Ik laat andere teksten in Daniël nu maar zitten, maar als u het verder wilt bestuderen, laat me dan alleen nog mogen noemen dat hoofdstuk 9, vers 27 hierbij heel belangrijk is in de profetie van de 70 jaarweken, omdat we daar datzelfde horen, een eind maken aan slachtoffer en spijsoffer. Daar wordt daar ook gesproken over de gruwel der verwoesting. Bovendien vindt u daar dat tijdskader, die laatste 3,5 jaar voor de wederkomst van Christus. En ook in hoofdstuk 12 vindt u diezelfde tijdsaanduidingen. Daar gaat het door van 1260 naar 1290 en zelfs 1335 dagen in de laatste verse van Daniël 12. Ook daar vinden we die uitdrukking in vers 11, een gruwel die verwoesting brengt. Dus je hebt vier schriftplaatsen, in Daniël 8, in Daniël 9, in Daniël 11 en in Daniël 12. Die voor ons ook dat Chanukka-feest tot een bijzonder zinvol en profetisch betekenisvol feest maakt. Maar het treft me heel bijzonder dat de Heilige Geest het zo heeft ingericht dat in Johannes 10 ook dat feest genoemd wordt. Eigenlijk strikt genomen is het de enige keer in de hele Bijbel dat het feest genoemd wordt. De gebeurtenissen worden voorzegd in Daniël, maar de viering van die gebeurtenissen in de vorm van een feest, dat vinden wij alleen in Johannes 10. En je kunt je daar gedachten over vormen. Wat is daar nu de betekenis van? Waarom wordt dat feest überhaupt genoemd? Je zou kunnen zeggen, ach, het is niet meer, je moet daar niet te veel achter zoeken. Het is niet meer dan een tijdsaanduiding. Het was winter. Maar vertelt u me nou eens eerlijk, wat is de zin van de mededeling dat het winter was? En dat het tijdens het feest van Chanukka was? Wat voor licht werpt dat op de woorden die de Heer Jezus spreekt? Nee, het moet een diepere betekenis hebben dat daar dat feest wordt genoemd. Het feest van de tempelwijding. Nou weet ik waar ik aan die verwarring kwam van het woord vernieuwing. Want het Grieks van Johannes 10 gebruikt een woord dat veel eer vernieuwing betekent. Vandaar dat men op grond daarvan ook wel van het vernieuwingsfeest spreekt. Ik heb u gezegd, de Heer Jezus zal straks de tempel herbouwen. De tempel van Ezechiël bouwen. Dan zal het duizendjarig rijk als het ware één groot Chanukka-feest zijn. Maar het is het Johannes-evangelie bij uitstek dat ons erop wijst dat de Heer Jezus in de eerste plaats zelf een tempel is. Nog sterker gezegd, hij is niet alleen maar een tempel. Hij was in de dagen dat hij op aarde was, de tempel. In Johannes 1 vers 14... horen we die treffende woorden. En het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. Heeft onder ons getabernakeld. Hij woonde onder ons als in een tabernakel. De tabernakel van zijn menselijk vlees. Mijn vrouw en ik waren voor het eerst. We waren wel in Nazareth geweest. Maar nog niet in de aankondigingskerk. Voor het eerst daar in die kerk. Waar dan volgens de traditie de grot te vinden is. Waarin de engel Gabriël aan Maria de boodschap zou hebben gedaan dat zij zwanger zou worden en een kind ter wereld zou brengen, dat de Messias zou zijn. Daar in Nazareth, het kind is in Bethlehem geboren, daar in Nazareth is Maria ontvangen van de Heilige Geest. En daar op die plek in die grot, daar vind je de woorden in het Latijn en het woord is vlees geworden. Daar, als we traditie mogen geloven, daar is het gebeurd. In die woelige grote stad, de grootste Palestijnse stad in heel Israël. Ik bedoel nou niet de Westbank, maar misschien wel die zelfs meegerekend. De grootste Palestijnse stad. En daar midden die kerk die de herinnering levendig houdt aan een jong Joods meisje. In wie het woord vlees geworden is. In wie het woord onder ons kwam tabernakelen. Pal daarnaast staat de Sint-Jozefskerk waar je door luiken in de grond een blik kunt werpen als je het mag geloven. En waarom eigenlijk ook niet, ik heb er niks op tegen. Het is in ieder geval mooi om te denken dat het daar zou kunnen geweest zijn. Dat je daar een blik werpt in de timmermanswerkplaats van Jozef. Waar de Heer Jezus 30 jaar lang in het verborgen heeft gewoond. En als hij eindelijk tevoorschijn treedt. En hij staat er bij de tempel in Jeruzalem. Dan zegt hij in alle rust en vrijmoedigheid. Breek deze tempel af en ik zal hem in 3 dagen weer opbouwen. Zij dachten dat dat een heilig schennis was ten aanzien van de tempel. Maar zegt Johannes, hij sprak over zijn eigen lichaam. Er was op dat moment maar één tempel. Die prachtige tempel van Herodes, die was leeg. Er was de ark niet en er was de Shechina, de wolkenkolom niet. Maar op de Heer Jezus was de wolkenkolom, als ik het zo uitdrukken mag. En zelfs letterlijk op de berg der verheerlijking. Als dat de berg Tabor is, waar we ook geweest zijn, een hoge berg in de wijde omtrek. Als het daar geweest is, heeft daar zichtbaar de wolkenkolom gerust op de Heer Jezus. Hij was de tempel van God op aarde. In dat opzicht is zijn komst in de wereld als het ware al een Chanukka-feest. Want als de Heer Jezus geboren wordt, is er weer een tempel van God. Want die tempel van Herodes was niets anders dan een lege huls. Daar was niets te vinden. Toen het voorhangsel scheurde bij het sterven van de Heer Jezus, was een van de doelen daarvan, mag je aannemen, om te laten zien dat die tempel, dat dat allerheiligste leeg was. Een lege huls. Toen de Heer Jezus in deze wereld kwam, was er weer een tempel op aarde waarin God woonde. Waarin de heerlijkheid van God woonde. In zekere zin, hoe merkwaardig dat ook klinkt, zou je dat een vernieuwingsfeest, een Chanukka-feest kunnen noemen, want hij was de tempel van God op aarde. Maar als het Chanukka-feest ook heel bijzonder het feest van het licht is, kun je er niet omheen dat juist hier zoveel in die hoofdstukken die eraan vooraf zijn gegaan, gesproken is over de Heer Jezus als het licht der wereld. Hij zegt het al in hoofdstuk 8 vers 12. Ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt zal geenszins in de duisternis wandelen. En dan nog weer in hoofdstuk 9. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht van de wereld. Dat lijkt een beetje ver af te staan van Johannes 10. Maar we moeten bedenken dat Johannes 9 en 10... één doorlopend verhaal zijn. Die hoofdstukindeling is hier overbodig. Hoofdstuk 10 vers 1 volgt onmiddellijk op 9 vers 41. Met andere woorden, pas in 10 vers 22 wordt het verteld dat dit allemaal gebeurd is tijdens het feest van de tempelwijding. Maar wat de Heer Jezus zei in hoofdstuk 9 vers 5 was al tijdens dat feest. Tijdens dat feest waar alle Joden de, om zo te zeggen, hergeboorte van het licht vierden, was daar een mens in hun midden die zei, ik ben het licht der wereld. Dat licht dat jullie daar ontsteken, dat is niets anders dan de voorafschaduwing van wat ik ben als het licht van de wereld. En als het Chanukka-feest het vernieuwingsfeest is, dan is de Heer Jezus bij uitstek de grote vernieuwer. Als hij op aarde zal neerdalen, als zijn voeten zullen staan op de Olijfberg, en als hij die machtige tempel van zal bouwen die door Ezechiël beschreven is, dan zal hij de grote vernieuwer zijn. De vernieuwer van Israël, de vernieuwer van de tempel, de vernieuwer van de wereld. De vernieuwer uiteindelijk van alle dingen van het duizendjarig rijk gaat over in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Waarvan God zegt, zie, ik maak alle dingen nieuw. De Heer Jezus wordt in Openbaring 3 genoemd het begin van de schepping Gods, dat wil zeggen de oorsprong. Niet alleen van de oude schepping, door hem heeft God alle dingen gemaakt. Maar hij is ook de oorsprong van de nieuwe schepping. Hij is degene door wie God eenmaal zal kunnen zeggen, zie, ik maak alles nieuw. Petrus zegt van die tijden, in Handelingen 3, in een poging Israël tot inzicht te brengen in wie de Heer Jezus is. Daar spreekt Petrus over de tijden van de herstelling van alle dingen. Ook daarin klinkt nog eens door dat straks het vrederijk van de Messias de tijd zal zijn van de vernieuwing, van het herstel, van de herinwijding van alle dingen zoals God het bedoeld heeft. En als je dat toepast op individuele mensen vandaag in de dag, dan is de bekering van elk mens en de doorwerking van Gods geest in het leven van zo'n mens, als het ware ook een Chanukka-feest. Als in het duistere ziel van de mens voor het eerst het licht opgaat, zoals we dat vinden in 2 Korinthe 4. De God die gesproken heeft dat het licht zou schijnen in de duisternis, die heeft het doen schijnen in onze harten. En daar horen we over die grote vernieuwing, die grote doorbraak. Over wat dat licht in onze harten uitwerkt. De lichtglans van het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, heeft ons bestraald. God heeft geschenen in onze harten tot de lichtglans van de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. En dan staat er in het volgende hoofdstuk dat wij in Christus een nieuwe schepping zijn. Wij hoeven niet te wachten op de grote vernieuwing tot de komst van het vrederijk. Laat staan op de komst van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Viermaal zegt het Nieuwe Testament van die vernieuwing van de gelovigen, dat wij de nieuwe mens hebben aangedaan in Efeze 4 en Kolosse 3. En dat wij een nieuwe schepping zijn geworden in 2 Korinthe 5 en Galaten 6. Zie, het is alles nieuw geworden, zal God eenmaal zeggen van de hele schepping, van de hemelen en de aarde. Maar hij kan het nu zeggen als hij naar een gelovige kijkt, in wiens hart die grote vernieuwende kracht van de Heilige Geest werkzaam is geworden. En waar dat vernieuwingsproces, net als straks in het duizendjarige rijk, stap voor stap zich zal uitbreiden, dan over de hele aarde en nu tot in alle uithoeken van het leven van een mens. De grote vernieuwing van God. Zoals ditzelfde hoofdstuk, nee, één hoofdstuk eerder, 2 Korinthe 3. Het zegt dat wij naar hetzelfde beeld van veranderd worden van heerlijkheid tot heerlijkheid als door de Heer de Geest. Wij horen over in vele varianten met vele nieuwe termen over datgene wat God in ons doet. In Romeinen 12 vers 2 wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken, opdat u beproeft wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Als een mens tot geloof komt, wordt het Chanukka in zijn leven. Dan gaat het licht schijnen. Dan wordt het leven, dan wordt het hart van zo'n mens een tempel waarin God kan wonen. Weet gij niet dat uw lichamen tempels zijn van de Heilige Geest, zegt Paulus in 1 Korinthe 6 vers 19. Dan gaat het licht van de Heilige Geest vanuit ons hart ons hele leven doorgloeien. Dan wordt zo'n hart heringewijd voor de dienst van God, gezuiverd. En dan gaat het licht schijnen. Elke dag als het ware een kaarsje meer. Elke dag helderder. Het pad van de rechtvaardige straalt als het morgenlicht. Dat helderder straalt naarmate het licht van de zon ook helderder wordt. Als de morgen vordert. Zo is het licht en het leven in het hart van een gelovige. Chanukka-feest is indrukwekkend om het mee te maken. Zoals de Joden het vieren. Maar het is indrukwekkend mee te maken hoe God vandaag al vernieuwingen kan teweegbrengen in de harten van mensen. Elke vernieuwing in het leven van een mens die zich overgeeft aan de Heer Jezus. Elke individuele vernieuwing. Daarover is blijdschap in de hemel. En ik denk één facet daarvan is misschien dat elke engel die zich zo verblijdt in de hemel bij die vernieuwing van die ene mens denkt aan de grote vernieuwing die straks zal komen over de hele aarde. Elke vernieuwing van de zondaar is een voorbode van de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde. Wanneer alle dingen deel zullen hebben aan de nieuwe schepping van God. Ik hoop voor u en ik bid voor u dat we allen deel zullen hebben aan die vernieuwing van de Heilige Geest. Door die ene bekering die slechts eenmaal kan plaatsvinden, maar ook door de dagelijkse bekering, de dagelijkse vernieuwing en doorwerking van Gods Geest in ons leven, totdat het volle licht straalt.